Ja, Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel voor uw grenzeloze liefde. Dank u wel voor alles wat u ons daarin geeft. En ons gebed nu is ook, Heer, door uw woord, zet alstublieft ook meer openbaring vrij van de grootheid. Van het grenzeloze van uw liefde. Heer, zet uw liefde ook zelf vrij, uw kracht ook zelf vrij in ons midden. Heer, dat we allemaal, zoals we hier zitten, Heer, en het woord tot ons komt. Ja, dat u zo persoonlijk tot ons komt. Dat u precies die dingen gaat aanraken in onze levens die aangeraakt moeten worden. Dat we allemaal van hier zullen gaan, Heere Jezus. Niet vanuit, het was weer een dienst, maar het was weer een dienst. En God heeft mij ontmoet. En hij heeft mij iets laten zien van wie die is. Ik heb iets geproefd van de liefde van Jezus zoals ik het nog nooit heb geproefd. Heer, we hebben het nodig. Heer, wij kunnen het onszelf niet geven. Heer, ik kan het ook niet in woorden stoppen en daarom grijp mijn hand, Jezus. Als we samen dat woord openen en ons verwonderen over uw offer en over de omvang en de grootheid van uw liefde. Heer, kom ons daarin tegemoet. We houden van u en we stellen ons open. In Jezus' naam. Amen. Goedemiddag. Jezus lijden door de ogen van Jozef van Arimathea. Jozef van Arimathea, een bijzondere figuur in de Bijbel. Want hij is degene die het lichaam van Jezus mag begraven. En heel vaak valt Jozef weg tussen Goede Vrijdag en Paasmorgen. En toen wij nadachten, ook vanuit het sprekersteam, over deze serie, toen zeiden we, nee, die Jozef moet een plek krijgen in deze serie. Want er zit zoveel rijkdom in wat hier gebeurt. Er zit zoveel evangelie in. En daarom vandaag Jezus lijden door de ogen van Jozef van Arimathea. En ik wil met jullie lezen uit Johannes 19 vanaf vers 38. Wat daar gebeurt en wat hij doet. En wat dat betekent. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef uit Arimathea, die uit vrees voor de Joden in het geheim een leerling van Jezus was, aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. En Pilatus gaf toestemming en Jozef nam het lichaam mee. En Nicodemus, die destijds 's nachts naar Jezus toegegaan was, kwam ook. En hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel 100 litra. Dat is 33 kilo. En ze wikkelden Jezus' lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. En dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een olijfgaard. En daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. En omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was, en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin. Tot zover. Allereerst, wie is deze man? Wie is Jozef van Arimathea? Nou, zijn naam zegt het al, hij komt uit Arimathea, een stadje 50 kilometer ten noordwesten van Jeruzalem. En Jozef van Arimathea, dat was een man met geld. Hij was rijk, zegt de Bijbel. Hij heeft landerijen gehad en huizen en personeel. Hij was rijk. Maar deze Jozef had ook aanzien, want hij was lid van het Sanhedrin, het hoogste Joodse bestuursorgaan. Er bestond uit 70 leden plus 1. En die ene was de hoge priester, die was de voorzitter van de raad. En die andere 70, dat waren overpriesters, leden van de priesterlijke familie. Het waren oudsten, schriftgeleerders, fariseeën. En een van hen was Jozef van Arimathea. En dat betekent, hij stond in aanzien. De mensen kenden hem. Ze wisten wie hij was. Hij was een van de leiders. En er was nog iets anders bijzonders met deze Jozef van Arimathea. Hij had iets bijzonders in zijn hart. Marcus vertelt ons, hij verwachtte de komst van het koninkrijk van de hemel. En dat betekende, hij koesterde hoop in zijn hart. Er brandde iets. Hij had ook honger in zijn hart. Hij had honger naar de Messias. Want als hij om zich heen keek naar de zware druk van de Romeinse bezetting, als hij zag wat het deed met zijn volksgenoten, als hij de tranen zag die al die dingen teweeg brachten, ja, dan sloot hij zich daar niet voor af, maar dan bracht het hem tot gebed. Ik wil dat koninkrijk van God zien in deze natie. Ik wil redding zien, ik wil verlossing zien. En er zat hoop en honger in zijn hart. Oh, laat die Messias toch komen. En er kwam daar op een gegeven moment die mooie dag, dat hij inderdaad leerling van Jezus werd. En heb je dat wel eens? Als er dan iets gebeurt en als je dan iets opvalt in het woord, die zegt van ik had er zo graag bij willen zijn. Ken je dat? Dat had ik ook bij dit moment. Hoe kon deze rijke, aanzienlijke man, het lid van het Sanhedrin, nou tot de ontdekking, hij is het. Jezus is het. Hij is de Messias. Kijk, ongetwijfeld was hij op een paar momenten geweest, als Jezus weer eens een confrontatie had of een felle discussie met zijn Sanhedrin-collega-vrienden. Dan ging het vaak flink aan toe en de vonken sprongen er vanaf. En dat heeft hij meegekregen. Ongetwijfeld heeft hij over Jezus vergaderd in de raad, deze Jozef. Want Jezus die stond heel vaak als agendapunt op de agenda. Probleemgeval Jezus. Hoe komen we van hem af? Daar was hij bij. En ongetwijfeld heeft Jozef ook heel veel onderwijs en heel veel wonderen gezien van de Heer Jezus. En hoeveel precies en wat precies, dat weten we niet. Maar uiteindelijk meer dan genoeg. Want ergens, te midden van dat alles en al die indrukken die hij van Jezus had, er was iets open gegaan in dat hart. En hij was tot de conclusie gekomen, Jezus, Hij, Messias, Hij is het. Ik wil leerling van Jezus volgen. En opeens, ja, wij zitten niet in het Sanhedrin, maar opeens komt hij dan toch dichtbij. Want velen van ons, wij verwachten de komst van het koninkrijk. Het is gekomen, maar we willen het zien. En we zijn leerling van Jezus geworden. Want we hebben in Jezus iets herkend. Hij heeft iets in ons hart gedaan. Daarmee komt hij dichtbij. Jozef was een leerling van Jezus geworden. Maar het was ook een bijzondere leerling. Want hij was namelijk een geheime leerling. Zegt Johannes hier. Hij was in het geheim volgeling van Jezus. Hij volgde Jezus in de anonimiteit. Hij volgde Jezus, maar hij liet het niet te veel merken. Hij zei niet dat hij Jezus niet kende, maar hij had ook niet de moed om te zeggen dat hij hem wel kende. Jozef die volgde Jezus een beetje in de schemering. En waarom? Waarom zou je Jezus volgen in de schemering? Waarom zou je Jezus volgen in de anonimiteit? Welke reden had Jozef om in het geheim een discipel te zijn van Jezus? Nou, Jozef, hij was bang. Het was angst. Hij was bang voor de Joden, zegt Johannes. Hij was bang voor wat de Joden zouden doen. Bang dat ze hem uit de synagoge zouden zetten. Want dat is wat de Joden deden met mensen die Jezus erkenden als Messias. Je werd verstoten uit de synagoge, eruit met jou. En dat betekende nogal wat. Want Jozef die zou van zijn voetstuk vallen. Iedereen die zou om hem neerkijken. Iedereen zou om hem heen lopen. Iedereen zou hem als verstotende behandelen. En daar was Jozef bang voor. Als ik uit de schaduw stap, dan ga ik verliezen. Dan ga ik kwijtraken. Dan moet ik dingen opgeven. Daar was hij bang voor. En alsof dat allemaal niet eng genoeg was, kwam er ook nog dat moment dat het Sanhedrin zou gaan besluiten over de ter dood veroordeling van Jezus. Wat een moment moet dat geweest zijn voor Jozef van Arimathea. Vermoedelijk heeft hij met hoofdpijn rondgelopen in zijn woonkamer. Er wordt gestemd over Jezus. Wat moet ik doen? Moet ik voorstemmen voor de ter dood veroordeling van Jezus? Ja, maar dat wil ik helemaal niet, want ik volg hem. Ik geloof in hem. Ja, moet ik dan tegenstemmen? Tegen de ter dood veroordeling van Jezus? Maar ja, dan stap ik uit de schemering in het volle licht van ik wil en ik hoor bij Jezus. En wat gaat er dan gebeuren? Stel me zo voor dat die ijsberend in zijn slaapkamer heeft rondgewandeld. Wat moet ik nou? Lastig pakket. En dat hij dan uiteindelijk tot de conclusie komt, ik stem blanco. Ik stem niet voor, ik stem niet tegen, ik stem blanco. En dat is ook een keuze. De keuze van het niet kiezen. En misschien heeft hij het wel zo gedaan dat hij er gewoon niet bij was, bij die stemming. Maar hoe dan ook. Hij stemt blanco. Hij werkt niet mee aan de veroordeling van Jezus, maar hij houdt het ook niet tegen. Jozef blijft Jezus volgen in de schemering. En wat zou jij doen? Wat had ik gedaan? Welke keuze had ik gemaakt als ik in de schoenen stond van Jozef? En jij, welke keuze had jij gemaakt als je had gestaan in de schoenen van Jozef? Was je uit de schemering gestapt? Of had je voorgestemd? Of tegen? Of blanco? En misschien vind je het lastig om jezelf te verplaatsen in de schoenen van Jozef. Maar is het niet zo dat we allemaal wel weten wat het is om bang en onzeker te zijn? Kijk, Jozef was bang voor de Joden. Maar je kunt ook bang zijn voor je collega's. Bang om je reputatie te verliezen. Of bang voor wat ze van je zeggen. Of bang om misschien je kans op promotie kwijt te raken. Als je te uitgesproken bent over Jezus. En misschien kies je daarom ervoor om te hebben over de kerk of over geloof. Dat is net iets minder heftig dan Jezus. Maar je kunt ook bang zijn voor je klasgenoten. Hij zegt gewoon even, ja, maar ik wil gewoon radicaal andere keuzes maken in hoe ik omga met drank en met drugs en met seks. Maar wat betekent dat? Gaat me dat mijn vrienden kosten? Gaan ze mij belachelijk maken? Kom ik alleen te staan in de klas? Wat betekent dat? Je kunt ook bang zijn voor je familie als je de keuze maakt van ja, het is tijd om uit die schemering te stappen en ik laat me dopen. Of als je tot geloof komt vanuit een moslimachtergrond en je treedt ermee in het licht. Het kan super gevaarlijk zijn. Je kunt letterlijk zoveel kwijtraken. Maar dat bangen, dat kan ook subtieler. Je kunt zelfs gewoon hier zitten nu, in de stoel. En op een bepaalde manier bang zijn voor je broers en zussen. Als ik uit de schemering van de rij stap. En ik dartel naar voren, want ik wil voor me laten bidden. Of ik ga naar het kruis en ik wil daar knielen. Dat is best eng. Of mijn handen hoog opsteken in de lucht. Uitbundig Jezus, prijs je ergens. Het lijkt wel of mijn handen aan mijn heupen zitten vastgeplakt. Je kunt op een hele subtiele manier toch ook een beetje bang en onzeker zijn over je broers en zussen. Je bewegen in de gemeente. Is het niet zo dat we allemaal wel weten wat angst of bang of onzekerheid is? Terwijl we willen dat koninkrijk zien. En we willen Jezus volgen. Kijk, Jozef was bang. Is het niet zo dat we het allemaal kennen? Het Jezus volgen in de schemering. Een beetje wiebelen tussen ja en nee. Jezus volgen in het grijs. Gewoon bang. Bang voor radicaal. Bang voor de kosten en wat het betekent. Weet je, ik geloof dat hier vanmiddag mensen zijn. En je herkent je in Jozef. Ik herken me in Jozef. Je wilt meer van Jezus. Je wilt meer voor Jezus. Maar je vindt het ook eng. En je ziet ook allerlei leeuwen en beren voor je. En ik geloof dat Jezus, sommigen van ons hier, en misschien zijn het er wel veel, maar dat hij ze uit de schemering wil trekken. In het volle licht van het volgen van Jezus. Nieuwe vrijheid. Nieuwe vrijmoedigheid. De stap in het licht. En als er een kans is, zou je het dan willen? Meer vrijheid. Meer moed in het volgen van Jezus. Ik geloof dat God vanmiddag ook in onze levens wil laten gebeuren wat er gebeurt in het leven van Jozef van Arimathea. Want dat is zo fascinerend wat dan komt. En wat gebeurt er dan in zijn leven? En dan wil ik voor een moment met jullie gaan naar het kruis. Het moment dat Jezus is gestorven. En Jezus hangt daar, zijn lichaam, zijn gestorven lichaam, hangt daar aan het kruis. En ik moet eerlijk zeggen dat ik me niet eerder heb gerealiseerd wat er met het lichaam gebeuren kon. Toen ik ontdekte wat de Romeinen normaal gesproken doen met het lichaam van een gekruisigde. Normaal gesproken laten die Romeinen dat lichaam hangen. Totdat het wordt aangevreten door de gieren of de honden. Of ze nemen het lichaam en ze smijten dat in een gemeenschappelijk graf voor criminelen. Andere mogelijkheid, de Joodse leiders. Wat zouden zij doen met het gestorven lichaam van de Heer Jezus Christus? Moet je het voorstellen? Ze zouden het niet begraven. De vervloekten en de veroordeelden kregen geen graf. Die werden meegenomen naar de zuidwestkant van de stad, naar het Hinnomdal, de vuilnisbelt. En daar werden ze verbrand. De lichamen van de vervloekten en de veroordeelden. Het gestorven lichaam van Jezus aan het kruis, ten prooi aan de honden, aan de gieren, verbrand op een vuilnisbelt. Stel je voor Jezus, zijn gestorven lichaam. Is er dan niet iemand die iets doet? Waar zijn de apostelen? Waar zijn ze als je ze nodig hebt? Het gestorven lichaam van Jezus. Is er dan niemand die iets doet? Nee, er is niemand die iets doet. Of toch? Ja, er is één. Er is één iemand die iets doet. En die iemand is Jozef van Arimathea. Hij is de eenling, de enkeling. Het is de Romeinse officier die als eerste iets zegt. Waarlijk, hij is de zoon van God. Maar het is Jozef van Arimathea die na het sterven van Jezus als eerste iets doet. De enkeling, de eenling, de moedige. En Marcus vertelt het ons zo, wat Jozef van Arimathea dan doet. Daar staat, en hij raapte al zijn moed bij elkaar. Daar kun je een plaatje van maken. Het is alsof hij op zijn knieën ligt en overal stukjes moed bij elkaar verzamelt. Want ergens ligt die man van angst in scherven. Maar hij raapt het allemaal bij elkaar. Hij raapt zijn moed bijeen. Hij gaat naar Pilatus en hij vraagt om het lichaam van Jezus. Moet je je voorstellen, dan staat hij daar. Ik wil Jezus. En dat is het moment waarop Jozef van Arimathea uit de schemering stapt. Wam, in het volle licht. Ik wil Jezus. En daar had hij moed voor nodig. En hij wist dat beter dan wij, waarom hij zoveel moed nodig had. Want weet je, Jozef die wist, als ik naar Pilatus stap. Ha, die Romeinen die zijn altijd uit op de bezittingen en de rijkdom van de Joden. Bij de minste aanleiding confisceren ze alles. Dus Jozef die wist, als ik een stap zet en ik ga naar Pilatus, ik ben nu rijk, maar over een paar minuten kan ik straatarm zijn. Ik weet dat Pilatus tegen mij kan zeggen, zo, dus jij bent een vijand van de keizer, want jij steunt Jezus die bijna een opstand had ontketend. Mooi, er zijn bij deze al jouw bezittingen geconfiskeerd. Je bankrekening, je huizen, je mogelijkheid tot vakantie, je landerijen, je personeel, alles weg. Straat aan. Dat kon gebeuren. En Jozef wist het. Ik kan in enkele minuten alles kwijt zijn. Het tweede wat hij wist, als ik naar Pilatus ga en ik sta daar, ik kan al mijn vrienden, al mijn carrière mogelijkheden, mijn baan en mijn goede reputatie verliezen. Ik zet alles op het spel, want hij zou ervoor uitkomen een vriend te zijn. Tenminste een sympathisant van Jezus. Maar zijn vrienden, Sanhedrin, collega's, waren vijanden van Jezus. Moet je voorstellen hoe die gereageerd zullen hebben, die 68 anderen. Die zullen gezegd hebben, wat? Die Jozef van Arimathea steekt een dolk in onze rug. Hij verraadt ons. Wat doet hij hier? Het kostte hem zijn baan, zijn carrière en zijn vriendschappen in de raad. Het derde wat hij op het spel zette door naar Pilatus te gaan, was zijn band met geliefden, met familie, met vrienden. Want hij stapte over de drempel van een heiden, onrein. Hij zou een lijk gaan aanraken, dubbel onrein. Het was het lijk van een vervloekte, driedubbel onrein. En dat maakte hem in ieder geval 7 dagen ceremonieel onrein. Hij mocht niet meedoen met het Pascha, hij mocht niet meedoen met de vieringen. Hij mocht niet aangeraakt worden, hij mocht zich niet laten aanraken. Hij sneed zich los van de gemeenschap. Hij sneed zich los van de mensen van wie hij veel hield om hem heen. En hij plaatste zichzelf in een isolement. Daar staat hij letterlijk als de eenling, de enkeling. En het risico werd nog veel groter, want hij wist ook, als ik bij Pilatus sta, en ik sta daar voor die man, en hij ziet, ik ben een rijke, aanzienlijke man, en ik treed op als advocaat voor een veroordeelde revolutionair, dan kan het mij de kop kosten. Pilatus kan mij ombrengen. Wat een stap. Jozef van Arimathea. Ik snap nu heel goed waarom hij al zijn moed bij elkaar moet rapen. En wat hij eigenlijk zegt. Ik wil Jezus. En dan kost het mij alles wat ik heb. Al kost het mij alles wie ik ken. Al kost het mij alles wat ik doe. Ja, al kost het mij mijn leven. Kom ik om, dan kom ik om. Hier sta ik en ik kan niet anders. Ik wil Jezus. En wij kijken terug vanuit Pasen naar dit moment. En wij weten, het komt allemaal wel goed, Jozef. Jezus staat op uit het graf. Maar dat wist hij niet. Jezus was dood. En Jezus had heel vaak gezegd, ja, ik zal weer opstaan. Maar dat was allemaal vervlogen. Dat konden ze niet bevatten. En waarom zou ik alles riskeren voor het gestorven lichaam van Jezus, voor een dode Jezus? Wat was er gebeurd? Wat had hij gezien? Hoe komt hij zo moedig? Hoe kan hij nou eens gaan van voorzichtig volgen in de schemering naar radicaal volgen in het volle licht? Wat is tussen daar en daar gebeurd? Wat staat daar tussenin? Je voelt hem al, hè? Wat er tussenin staat, is het kruis. Wat er staat, is het kruis tussen voorzichtig volgen en radicaal volgen. Tussen Jezus volgen in de schemering en Jezus volgen in het volle licht staat het kruis. En de weg van voorzichtig naar radicaal, van schemering naar vol licht, gaat via het kruis. Het zien en het horen van het kruis. En Jozef had daar gestaan. Want hij wist eerder dan Pilatus dat Jezus gestorven was. En terwijl hij daar stond en keek naar Jezus, toen keek hij naar lijden. Toen keek hij naar het bloedende, kapotgeslagen, allesgevende lichaam van Jezus. En toen hij daarnaar keek, toen zag hij liefde. Hij keek naar lijden, maar hij zag liefde. Hij keek naar een kapotgeslagen lichaam, maar hij zag genade. Hij keek naar een man die alles gaf, maar hij zag goedheid. Grenzeloze liefde. En het raakte hem. Het kwam binnen bij hem. Wie is hij die alles geeft voor mij? En hij had hem gehoord. Het gevecht om adem. Maar ook de woorden over zijn lippen. Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. En die klanken waren verder gegaan dan het resoneren op zijn trommelvliezen. Die klanken van die woorden waren gegaan naar zijn hart. En hij had het gehoord. Grenzeloze liefde. Hij had het gehoord. Overweldigende genade. Hij had het gehoord. Onuitputtelijke goedheid. Tussen voorzichtig en radicaal. Tussen schemering en het volle licht. Staat het kruis. Niet alleen het kijken naar het kruis, maar het zien van zijn liefde. Niet alleen het horen van de gesproken letters, maar het ontvangen van de diepe inhoud. Van wat Jezus daar zegt. De openbaring van Jezus' liefde aan het ruwhouten kruis. En alles wat Jozef hierna doet, het bijeenrapen van zijn moed, het gaan naar Pilatus, het vragen om het lichaam. Het was allemaal een dankbare respons op wat hij had gezien aan dat ruwhouten kruis van de liefde van Jezus. Het is openbaring wat jouw leven in beweging zet. Het was een respons. Het kwam niet bij hem vandaan. Het kwam bij het kruis vandaan. En hij kon niet anders dan reageren. Hoe kan ik reageren op zoveel liefde? Op zoveel genade? O Jezus, is er iets dat ik doen kan? En toen moet hij gedacht hebben, er is iets wat ik doen kan. Want niemand anders doet iets. Zijn lichaam mag niet aan de gieren gegeven worden. Zijn lichaam mag niet aangevreten worden door de honden. Zijn lichaam mag niet naar die vuilnisbelt om verbrand te worden. Jezus, het gestorven lichaam van deze man die alles gaf. De liefde in hoogst eigen persoon zelf. Deze menselijke God. Hij verdient een waardige begrafenis. En alles wat hij doet is respons op het kruis. komt niet bij hem vandaan, het komt bij het kruis vandaan. Bij de openbaring van de liefde van Jezus. En het is die respons dat hij zegt, ik kan niet anders. Al kost het mij mijn baan, al kost het mij mijn reputatie, al kost het mij mijn carrière, al kost het mij al mijn landgoederen, mijn vakanties, mijn huizen, mijn bankrekening, al kost het mij alles zelf, al kost het mij mijn leven. Kom ik om, dan kom ik om. Maar ik raap mijn moed bijeen en ik ga daar staan voor Pilatus. Totale overgave. Weg met de oude mens. Kom ik om, dan kom ik om. Hier sta ik en ik kan niet anders. Dat is wat de openbaring van de liefde van Jezus aan het kruis doet. Dat is wat er met een mensenhart gebeurt als je niet alleen kijkt naar het kruis, maar als je net ziet wat daar gebeurt. Niet als je kijkt naar het lichamelijke lijden, maar als je ziet naar de overweldigende liefde van God. Als je de tijd neemt om de klanken op te vangen van wat Jezus daar zegt, net zo lang dat je het echt hoort. Dat je staat bij het kruis en dat je zegt, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent met openbaring. Oh, en misschien heb je er wel gestaan bij het kruis. Oh, je hebt gekeken. Maar er gebeurde niks. En dan kan je weglopen. Er gebeurde niks. Vorig jaar Goede Vrijdag, het jaar daarvoor Goede Vrijdag, het jaar daarvoor Goede Vrijdag, er gebeurde niks. Blijf daar staan. Zeg alles af, schrap je agenda leeg. Doe iets, maak ruimte. Maar blijf daar staan, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Want dat is leven. Als dankbare respons op de liefde van Jezus in beweging komen, dan valt alles van je af. Wat doet het kruis met jou? Brengt het kruis ook jou tot totale overgave, zoals dat bij Jozef van Arimathea gebeurde? Is dat wat het kruis doet? O Heer Jezus, u gaf alles voor mij. Hier heeft u mijn bankrekening. En voor sommigen is dat heel eenvoudig, want er staat niet zoveel op. Maar voor anderen is dat een hele grote stap. Heer Jezus, het kruis, hier sta ik, hier heeft u mijn baan. En voor sommigen is dat niet zo moeilijk, want je vindt er niks aan. Maar voor anderen is het alles wat je hebt. Heer Jezus, hier sta ik en u mag mijn familie hebben en mijn vrienden. En voor sommigen is dat niet zo moeilijk, omdat het al zoveel pijn doet. Maar dan nog. Oh, de scheur daarin. Maar ik ga voor u. U bent belangrijker. Dan kunt u daar misschien ook herstel gaan brengen. Maar ik geef het aan u. En hier het kruis. Ik sta hier. Jezus, als respons op uw liefde. Ik geef u mijn leven. En ik geef u niet alleen mijn oude mens. Want daar willen we toch wel vanaf. De zonden en de verslaving en de duisternis. Oh, wat kan ons dat in de ban houden. We willen er wel vanaf. Maar heel het leven. Ik geef u mijn wil. Daar waar mijn wil, de wil van de Vader kruist, dat geef ik ook. Is dat wat het kruis met je doet? Want dat is wat het deed met Jozef van Arimathea. En als je zegt, nee, blijf daar dan staan. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Wat doet het kruis met jou? Bewerkt het ook aanbidding? Want weet je, dat is het waar het Jozef brengt. Van die geheime volgeling in de schemering wordt hij een vurige aanbidder. Ik vind dat fascinerend. Want dan staat hij daar voor Pilatus en dan, ja, dan mag hij het lichaam ontvangen. Wauw. Kom ik om, dan kom ik om. Maar ik leef nog. Wat zal hij opgelucht zijn geweest? Hij was bereid om zich te vereenzelvigen met de dood van Jezus. Maar voor hem is het al Pasen. Want hij leeft nog. En hij staat weer op. En dan mag hij naar dat kruis gaan. En dat vind ik zo integer. En zo teder. En zo intiem wat daar gebeurt. Want dan komt daar Nicodemus, zijn vriend. Ook lid van het Sanhedrin. Ook ooit een gelovige in de nacht. En samen halen ze voorzichtig het lichaam van Jezus van het kruis. En ze wikkelen het in zuiver linnen. Dat is een daad van aanbidding. Een daad van waardigheid en respect. En daarna zalven ze en balsemen ze het lichaam met aloë en met mirre. Dat is een uiting van tedere liefde. Het is een daad van aanbidding. En daarna leggen ze het in zuiver linnen gewikkelde, gebalsemde lichaam van Jezus in een nieuw graf, staat er. Dat is een speciale eer. Als je begraven werd in een graf wat nog nooit was gebruikt. Het is een daad van aanbidding. En dan is het ook nog zijn eigen familiegraf. Jozef van Arimathea legt het lichaam van Jezus in het graf waarin hij zelf had moeten liggen. Het familiegraf. Hij maakt zich één met Jezus. Hij is mijn broeder geworden in alles gelijk aan mij. Het is een daad van aanbidding. En dat is wat het kruis bewerkt. De enige passende reactie op zoveel openbaring van zoveel liefde. Aanbidding. U bent Jezus. En u bent al mijn aanbidding waard. En er rust zoveel zegen op aanbidding. De zegen van aanbidding is dat het de opstandingskracht van Jezus vrijzet in je leven. De zegen van aanbidding is dat je meer van zijn kracht gaat ervaren. En je ziet het op een hele bijzondere manier bij Jozef. Hij legt alles af. Hij ontvangt het lichaam van Jezus. Hij wordt aanbidder. En dan gaat hij ook meemaken dat de hof van Arimathea, zijn tuin, op paasmorgen de hof wordt van het lege graf. De hof van Arimathea, tot op de dag van vandaag weten wij het en kennen wij het als de hof waarin Jezus is opgestaan. De hof waarin de steen is weggerold. De hof die op paasmorgen stond te trillen van die aardbeving omdat die engel kwam en daar rustig op zijn gemak op die steen ging zitten. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. En dat is de zegen van aanbidding, de zegen van totale overgave, jezelf vereenzelvigen met de dood van Jezus. Je wordt ook één met zijn opstanding. En het gebeurde in zijn tuin, in zijn tijd, in zijn leven, heel dichtbij. De opstandingskracht van Jezus, schitterend hè. Jozef van Arimathea. Kom ik om, dan kom ik om. Maar hij kwam op in een nieuw leven met Jezus. Hoe reageer jij op het kruis? Wat doet het kruis met jou? Loop niet te snel weg. Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent. Ik heb openbaring nodig, Jezus. En dan willen we samen voor een moment gaan bidden. En tijdens dat bidden wil ik ook een uitnodiging doen. En als jij hier zit en je weet dit woord van Jezus. Hij roept mij uit de schemering. Misschien ben jij iemand en je bungelt tussen ja en nee. Tussen Jezus volgen in het grijs en Jezus volgen met alles wat in je is. Dan geloof ik dat Jezus vanmiddag hier mensen wil aanraken en wil zeggen, joh. Geef je over. Stap in het licht. Ga mij volgen. En misschien heb je dat nog nooit tegen Jezus gezegd. Ik wil u volgen. Misschien heb je altijd nog vanaf een afstandje naar de Heer Jezus zitten kijken. Beschouwend, onderzoekend, tastend. Maar altijd een beetje van, nou ja, vanuit de schemering. En misschien omdat je het allemaal niet zo goed weet. Misschien omdat je het spannend vindt om die stap te zetten. Misschien bang voor wat er dan gebeuren gaat. In je hart, in je leven, wat er loskomt. Maar ook hoe je omgeving erop reageert. Maar dat vanmiddag het moment is. Dat je mag zeggen, ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent. Hier ben ik. En net als Jozef van Arimathea, dat je dan stapt in het volle licht en zegt, ik wil een leerling van Jezus worden. Wil jij een leerling van deze Jezus worden? Wil je zijn liefde leren kennen? Wil je zijn genade ervaren? Te midden van jouw tranen, te midden van je zonde, te midden van je gebrokenheid. Te midden van je, nou ja, Jezus is voor iedereen behalve voor mij. Wil je het loslaten? Wil je die stem van Jezus ontvangen? Die vanmiddag tot jou wil zeggen, kom bij mij. Als je moe bent, als je belast bent, kom bij mij. Waar wil je trekken uit die schemering in dat volgen van Hem in het licht? Wil jij een leerling van Jezus worden? Je mag straks in het gebed je hand opsteken. Denk er maar over na. Bid er maar voor. Heer Jezus. Misschien weet je het al. Maar je mag reageren. Het kruis bracht Jozef tot volledige overgave. Het kruis mag jou brengen tot het zeggen, ik wil uw leerling worden. Ik wil ook bidden voor mensen hier. En als je weet, ja maar Jezus, hij nodigt me uit tot een nieuwe fase in het volgen van hem. Eigenlijk heeft Jezus wel gelijk. Ik dacht altijd, geld maakt me gelukkig of geld maakt me veilig. Of mijn carrière doet iets en dat heb ik nodig. Maar Jezus zegt, joh. Aan de voet van het kruis verbleekt alles. En blijft maar één ding over. Een nieuwe fase in het volgen van Jezus. Welke dingen heb je af te leggen aan de voet van het kruis? Waar hou je aan vast wat toch niks brengt? Waar zoek je je veiligheid wat het niet gaat geven? Een nieuwe fase in het volgen. Van voorzichtig naar radicaal. Van schemering naar volle licht. Wat betekent dat voor jou? Wat betekent het voor jou als Jezus vanmiddag aan jou vraagt? Ik nodig je uit. Om tevoorschijn te komen in het volle licht. En dingen achter te laten die daar horen. Wat betekent dat voor jou? En dan mag je het gaan geven in het gebed. Heer Jezus, hier is het. Want ik wil opstaan. Mijn moed bijeenrapen. Voor Pilatus gaan staan. Alles afleggen. Want ik wil meer van u. Zullen we samen gaan staan en gaan bidden. Heer Jezus, het kruis roept. Het kruis spreekt. Uw kruis nodigt uit. Heer Jezus, u die daar hing aan het kruis van Golgotha. Uw armen wijd open. We kijken naar lijden, maar we zien uw liefde. We kijken naar uw kapotgeslagen lichaam, maar we zien genade. We horen woorden, maar we proeven vergeving. Dank u, Jezus. Dank u wel. En u die daar hing toen. U bent een verrezen Heer hier in ons midden aanwezig. Nu. O, dat wonder. We mogen u ervaren door de kracht van de Heilige Geest in ons midden. Dank u wel. Maar u spreekt ook hier. U sprak aan het kruis en u spreekt ook hier. U spreekt tot mensen die nog geen keuze voor u gemaakt hebben. En u nodigt. Kom uit de schemering. En ga mij volgen. Word een leerling van mij. En je mag mijn kracht ervaren. Je mag mijn liefde ervaren. Je mag mijn leven ervaren. Zijn die mensen die dat willen? Wil je een leerling van Jezus worden? Wil je de keuze maken? Jezus nodigt je uit. Je mag je hand opsteken. Het is jouw gebed. Niet voor mij, niet voor anderen. Maar naar Jezus toe. Ja. God zit jullie handen. Misschien kon je niet vermoeden toen je vanmorgen wakker werd dat je een paar uur later je leven aan Jezus zou geven. Maar hij nodigt je. Zijn er meer mensen die dat willen doen? Wil je leerling van Jezus worden als je zegt, ja dat wil ik. Steek je hand erop. En ook achteraan, God ziet jullie handen. Heer Jezus, kom. En zullen we samen meebidden in ons hart voor deze mooie mensen. Heer Jezus, kom. En openbaar het kruis. Openbaar uw liefde. Openbaar uw genade. Aan deze mooie mensen. Deze geliefde broers en zussen. Die hebben gezegd, het is klaar met het donker. Het is klaar met de schemering. Hier ben ik en ik kan niet anders. Kom ik om. Maar ik vertrouw u, Jezus. Neem u weg met mij. Vergeef mij, vernieuw mij. Neem u weg met mij. Maak mij aanbidder. En laat mij uw kracht ervaren. En dat is wat Jezus jou wil geven. Hij zal je maken tot aanbidder. Hij zal je zegenen met liefde en kracht. En met openbaring van zijn wezen. Wees gezegend in Jezus' naam. Ik wil ook bidden voor de mensen, voor jou als je hier staat en je weet, Jezus nodigt mij uit. Van voorzichtigheid naar het kruis en van het kruis naar een nieuwe fase in het volgen van Jezus. Maar je weet ook dat je dingen moet opgeven. Dat je bereid moet zijn om dingen kwijt te raken. Wat is het? Geef het hem maar. Geef het hem maar. Stap maar in het licht. Laat zijn liefde jou maar trekken. Jezus vraagt het je. Wat is het? Geef het me maar. Laat het me achter bij het kruis. Dan gaan we volgen. vanaf hier. Op een nieuwe manier. Met meer vrijheid. Met meer liefde, met meer kracht en meer ruimte. En dat is wat het kruis doet. Het zet je vrij. Zeg het hem maar. Heer Jezus, u hoort onze gebeden. Ontvang het en doe uw werk. Hier zijn wij. Hoor onze aanbidding, want u bent het zo waard. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan Jezus aanbidden. Amen. En tijdens de aanbidding is ook gelegenheid om voor je te laten bidden. En ik wil je echt aansporen om vrijmoedig te zijn. Ik wil ook de bidders vragen om naar het kruis te gaan, om vrijmoedig te zijn. Als je weet, ik moet dingen achterlaten in de schemering, om met meer vrijheid te kunnen wandelen in het volle licht. Loop erheen. Laat het vrijzetten. Dat je lichter van hier gaat dan dat je gekomen bent. Of als je misschien een keuze hebt gemaakt voor Jezus, dat je zegt, ik wil daar de zegen van de Heer op. Dat ik met kracht kan wandelen in het nieuwe pad dat Hij voor me heeft. Maak er gebruik van. En laten we samen Jezus aanbidden. Met alles wat in ons is. Amen.